Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze morgendienst. Vanmorgen gaat Philip Troost ons voor. Weet je nog? Oké. Iedereen in de gemeente, iedereen die via kerktelefoon of internet met ons verbonden is, van harte welkom. Een bijzonder welkom aan de groep uit Broek op Lange Dijk. Omdat jullie hier een mooie, vrolijke tijd hebben. Van harte welkom bij ons in deze morgendienst. Mijn naam is Chip Hoekstra, ik ben deze week ouderling van dienst. Over een paar dagen verschijnt de schakel. En daarin vindt u een uitnodiging voor gespreksmomenten over het onderwerp vrouw en ambt. En die gesprekken zullen volgende week zijn, dus na volgende week zondag. En deze week kunt u zich opgeven, als u daar behoefte aan heeft. Er is vanmorgen kinderclub voor de jongste en de middelste groep. En het onderwerp is eerste christenen. De bijbellezing vanmorgen is uit Johannes 5, de versen 1 tot en met 15. Dus voor met name de mensen thuis, Johannes 5, vers 1 tot 15. Er zijn twee collecten. De eerste is voor de kerk en de tweede is voor de kassen van de beide kerkverbanden. Vanmiddag is er een dienst om 5 uur. En daarin gaat dominee Sietsema van Heerenveen voor. Na de dienst is er in specie erachter, en dat geldt zeker ook voor jullie, koffie of iets anders. We beginnen de dienst met het zingen van Psalm 118, de versen 1, 5 en 8. We wensen elkaar een gezegende dienst.
Goedemorgen. Zullen we gaan staan en een moment stil zijn om Gods aanwezigheid in ons midden te beseffen? We zijn weer vanmorgen hier bij elkaar in het geloof dat we afhankelijk zijn van de God die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En die vast besloten is om het werk dat hij ooit begon af te maken. Genade en vrede voor u, voor jou, van God onze Vader en van Jezus Christus zijn Zoon onze Heer. Amen. We hebben kort geleden Pinksteren gevierd en in een heel oud boekje van honderden jaren oud, wat nog steeds de belijdenis is van de kerk, daar wordt iets gezegd over de Heilige Geest. Ik ga dat er even bij pakken. Namelijk dat de Heilige Geest werkt met onze wil. Hij is gefocust op onze wil. Ik zal het even voorlezen uit de Dordtse leerregels. Er staat dat God met zijn geest doordringt tot in het diepst van de mens, met de krachtige werking van de geest. Die geest vernieuwt de wil. Van dood maakt hij de wil weer levend, van slecht maakt hij hem goed, van onwillig gewillig. Van weerbarstig gehoorzaam. Hij brengt de wil zo ver en geeft deze zoveel kracht dat hij als een goede boom vruchten van goede werken voortbrengt. Nou, ik ga het vanmorgen met jullie hebben over de wil en hoe God door zijn geest werkt met onze wil. En we gaan nu eerst ook zingen of die Heilige Geest ons wil leren, geloven en liefhebben.
Oh.
De kinderen, die mogen nu naar hun eigen plek gaan. Ik begreep de jongste en de middelste groep. Kom, jongens en meisjes. En wie neemt het lampje mee, het lichtje? Jij wil dat doen, hè? Nou, veel plezier. Er komt even een bruidje langslopen hier weg. Wow. Zullen we bidden? Wat prachtig, Heer, al die generaties zo bij elkaar. Oude mensen, piepjonge mensen en alles wat ertussen zit. U bent het die ons aan elkaar verbindt. En dat is heel bijzonder. Want wij mensen zelf zijn daar niet zo goed in. Wij maken vaak ruzie, verdeeldheid. We oordelen over elkaar. We ontwijken. We houden afstand. Allemaal menselijk gedoe. En dan bent u daar met uw geest. Zoals we net hebben gezongen, leer ons geloven, leer ons liefhebben. En dan lukt het toch een beetje dat we ons met elkaar verbinden, ondanks alle verschillen en alle gevoeligheden en alle spanningen. Heer, dat is zo'n teken van uw aanwezigheid in ons leven, in onze relaties, in onze gemeente. Dank u wel dat het Pinkster is geweest. En dat we uw aanwezigheid mogen opmerken. Dank u wel dat we hier vanmorgen weer bij elkaar mogen zijn. Om ons weer te laten inspireren. Te laten bemoedigen. Ja, Heer, u weet wel hoe we hier zitten. U kent ons. Ieder persoonlijk. Bij de een gaat het leven voorspoedig. Bij de ander gaat het moeilijk. Voorspoed, tegenspoed, vreugde en zorgen. Het bestaat allemaal naast elkaar en door elkaar heen. Heer, we bidden, wilt u ons iedereen van ons aanraken vanmorgen. Dat we iets ontvangen en kunnen toelaten bij onszelf. Dat we precies op dit moment zo nodig hebben. Heer, werk krachtig met uw Heilige Geest in dit uur. Zegen ons in Jezus' naam. Amen. We gaan het verhaal lezen van Jezus die in zo'n, zeg maar, een groot ziekenhuis komt, waar heel veel zieke mensen liggen, en dan dat hij die man aanspreekt die al 38 jaar daar op een matje ligt met verlamde benen. En daarna gaan we zingen over Jezus die de blinden weer liet zien en de lammen weer laat lopen. Maar we gaan eerst lezen uit Johannes 5.
Het is zo mooi dat ik iets over een ziekenhuis mag voorlezen. Johannes hoofdstuk 5, de versen 1 tot en met 15. Genezing in het bad van Bethsaida. Daarna was er een Joods feest en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de schaapspoort een bad met 5 zuilengangen dat in het Hebreeuws Bethsaida heet. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen. Hij wist al hoe lang hij ziek was en zei tegen hem, wilt u gezond worden? Wat overigens de tekst van de preek gaat zijn straks. De zieke antwoordde, Heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is er een ander al voor mij in het water. Jezus zei, sta op, pak uw mat op en loop. En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag Sabbat. De Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was, het is Sabbat. Het is niet toegestaan een slaapmat te dragen. Maar hij zei tegen hen, degene die mij genezen heeft, zei tegen mij, pak uw mat op en loop. Wie zei dat tegen u? Vroegen ze. Maar de man die genezen was, kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen, omdat er zoveel mensen waren. Later kwam Jezus hem in de tempel tegen, en toen zei hij tegen hem, u bent nu gezond, zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen. De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Tot zover.
Ik ga in de preek inzoomen op die vraag van Jezus. Wil je gezond worden? En in de nieuwe Bijbelvertaling, daar wordt die plaats genoemd Bethsaida. Maar ik struikel er altijd over. Ik heb mijn hele leven Bethesda gezegd. Dus ik ga in mijn preek ook gewoon Bethesda zeggen. Dan hoef ik niet elke keer zo na te denken. Moet ik iets met mijn microfoontje? Is het zo beter? Dank je. Wil je gezond worden? Wat een vraag. Natuurlijk. Wie wil dat nou niet, hè? Nou, een ziekte levert je ook wat op. Bijvoorbeeld aandacht. Of dat je geen verantwoording hoeft te nemen. Tegenwoordig noemen we dat gehospitaliseerd gedrag. Mensen die psychisch of lichamelijk ziek zijn en er inmiddels ook een belang bij hebben om dat zo te houden. Ze hebben zich geïdentificeerd met hun ziekte, zodat ze zich erachter kunnen verschuilen. Ja, ik wil wel, maar ik kan niet. En deze houding die vind je niet alleen bij zieke mensen. Ook bij mensen die op zich niks mankeren, maar wel de moeilijke dingen in het leven gebruiken om zich achter te verschuilen. Het ligt aan de omstandigheden waarom jouw leven niet uit de verf komt. Het zijn altijd anderen die jou het leven onmogelijk maken. Het komt door je beperkingen waarom je dromen niet uitkomen. Het is je angst, het is je onzekerheid waardoor je maar niet gelukkig wordt. Nou, dit is waar die vraag van Jezus over gaat, over zo'n levenshouding. De lichamelijke verlamming van die man in Bethesda, die gebruikt Jezus om zijn innerlijke verlamming bloot te leggen. Johannes heeft in hoofdstuk 1 en 2 en 4 al 3 keer benadrukt dat Jezus dwars door de mensen heen kijkt. Dat hij weet wie ze zijn, wat er in hun hart is. En nu staat hier datzelfde woord. Jezus kende deze man. Niet dat hij hem eerder ontmoet had, maar dat hij hem doorzag. 5 ziekenzalen met 100 patiënten, daartussen die zuilengalerijen. En uitgerekend deze man pikt Jezus eruit. Een patiënt die zich na 38 jaar waarschijnlijk niet eens meer kan voorstellen hoe een leven buiten Bethesda eruit ziet. Dit is zijn leven. Zijn thuis, zijn vertrouwde omgeving. Hij is ermee vergroeid. En het is dus inderdaad nog maar de vraag of hij wel gezond wil worden. En als je dit verhaal zo leest, dan voel je ook wel dat het antwoord van de man op een andere laag zit dan de vraag van Jezus. De man wekt de indruk dat hij dat natuurlijk wil, gezond worden. Maar ja, als het water beweegt, dan is er niemand die hem helpt. Er is een ander hem altijd voor. De sfeer van, ik wil wel, maar. Het maar dat er zo snel achteraan komt, dat je je afvraagt of iemand wel echt wil. Het is een willen zonder dat er overtuiging in zit. Zonder dat je er energie bij voelt. Het is meer een soort wensen. Ja, het zou wel mooi zijn natuurlijk, maar. De vraag van Jezus gaat niet over dit oppervlakkige willen. Want dan zou die vraag inderdaad belachelijk zijn. Nee, Jezus steekt dieper. Hij vraagt naar het willen van je hart. Je diepste willen. Kijk, in je hoofd, ja, daar kun je iets een beetje willen. Of iets wel en tegelijk ook weer niet willen. Op het ene moment wil je het wel en het andere moment wil je het weer niet. Maar er is ook een laag in je waar je diepste verlangen zit. En daar wil je iets of je wil het niet. Daar vallen de jamaars weg. Daar voel je dat het gaat om kiezen. Daar gaat het ook om andere vragen dan of je lichamelijk gezond wil worden. Of je wil dat je situatie verbetert. Of je van je angst en je onzekerheid af kan komen. Dat zijn natuurlijk allemaal te respecteren vragen. Hè? En logisch dat je zulke vragen hebt. Maar de interesse van Jezus in jou, die gaat over wat er leeft in je hart. En deze vraag van Jezus, die prikt door die eerste laag heen. En die verlamde man, hij moet het aangevoeld hebben. Want hij geeft geen antwoord op de vraag. Kijk, hij had kunnen antwoorden. Nou meneer, ik heb geen idee wie u bent. Maar als u het zo vraagt, blijf alstublieft bij me tot het water weer beweegt. En breng me er dan vliegend vlug naartoe. Dat was echt een antwoord geweest waarin je gevoeld had dat hij het echt wilde. Ook een antwoord waar het Jezus om ging. Wat wil je met mij? Wat kan ik voor je doen? Maar de man ontwijkt de vraag van Jezus en hij komt met zijn ja maar. Hij lijkt niet meer aanspreekbaar te zijn op wat hij wil. En laten we deze man nou niet meteen negatief wegzetten. Weet jij veel hoe het gegaan is in zijn leven? Misschien is hij zo vaak teleurgesteld geraakt dat er iets in hem is geknakt. En dan wordt het ook heel logisch, hè, dat hij is opgehouden om nog iets te willen. Dan loop je ook niet het risico op nog meer teleurstelling. Wat kan er onderweg allemaal niet gebeuren, hè, met onze wil? Sommigen groeien op met de boodschap dat ze niets te willen hebben, alleen lege briefjes. Anderen hebben zo gehoopt en zo gevraagd om, en ze zijn daar zo vaak in afgewezen dat het veiliger wordt om maar niet meer al te veel te willen. Weer anderen hebben altijd zo moeten zorgen voor hun omgeving, dat de vraag wat ze zelf willen, een vroege dood gestorven is. Zo gaat dat bij ons mensen. Door onze ervaring in het leven kan onze wil worden gebroken, ontkracht, beschadigd. En dan is het wel logisch dat we op den duur niet eens meer durven iets te willen. Of je weet niet eens meer wat je wil. En dan opeens staat Jezus voor je. Wil je gezond worden? Gezond op de laag van je hart. En dan maakt het even helemaal niet uit wat jouw ja-maars zijn. Want de een die heeft al 38 jaar verlamde benen. En een ander heeft al 8 jaar geen werk. En een derde heeft psychische problemen. En een vierde heeft een moeilijk huwelijk. Dat is er allemaal. En dan vraagt Jezus. Ja. En wat wil je nou? Het is niet harteloos van Jezus. Hij doet niet alsof al die problemen niet bestaan of dat ze niet belangrijk zijn. En hij snapt ook heus dat er beperkingen zijn en omstandigheden waar echt niet zomaar een oplossing voor is en misschien ook wel nooit komt. Jezus neemt dat allemaal 100% serieus. Alleen, hij wil niet dat je je erachter verschuilt. Dat je het gebruikt als excuus om niet het leven te pakken dat hij je wil geven. Jezus staat voor je, nu, vanmorgen. En hij biedt je een leven aan dat gezondheid en geluk brengt op een veel diepere manier dan wat afhankelijk is van je omstandigheden. En wat zijn dan jouw ja-maars? is ook echt wel een sneu verhaal, hè, wat die man vertelt. Hoe vaak in die 38 jaar zou dat water al bewogen hebben en hij maakt geen schijn van kans. Niemand die hem helpt. Maar bij Jezus proef je niets van medelijden. Eerder het omgekeerde. Hij gaat niet in op het gejammer van de man. Hij gaat niet mee in het idee dat hij niks kan. Klagen mag. En Jezus heeft heus bewogenheid met deze verlamde. Maar in dit geval weet hij precies dat deze man met medelijden niet geholpen is. Jezus is op dit moment helemaal niet zo gefocust op het genezen van zieken. Dan lagen er daar in Bethesda nog wel een heleboel patiënten bij wie hij even langs was gegaan. Nee, Jezus heeft deze man eruit gepikt. Niet vanwege zijn lamme benen, maar vanwege zijn hartsverlamming. En om hem daarvan af te helpen, heeft de man geen medelijden nodig, maar confrontatie. Sta op, pak je mat en loop. Moet je eens voorstellen dat je een film aan het maken bent over het leven van Jezus. En je moet deze scène verfilmen. Dan moet je als regisseur een heleboel keuzes maken. Hoe zou Jezus' stem geklonken hebben? Hoe keek hij erbij? Hoe reageerde de man? Als ik die regisseur was, dan denk ik dat de stem van Jezus, ja, dat hij een soort rustig heeft geklonken, maar wel met gezag. Sta op, pak je mat en loop. En de verlamde? Ja, ik denk dat zijn eerste reactie geweest is schrik. Ogen vol ongeloof. Misschien een spottend lachje om zijn mondhoeken, wat hij ook meteen weer wegmaakt, want hij voelt wel dat Jezus geen grapje maakt. En hoewel het belachelijk is wat deze man hier tegen hem zegt, met die doordringende ogen op hem gericht, komt hij als vanzelf toch een beetje overeind en tot zijn grote verbazing voelt hij opeens iets van kracht in zijn benen. Hè? Wat hier gebeurt? Weet je wat hier gebeurt? Hier wordt een volgorde omgedraaid. Niet met al je jamaars wachten op iets waar je eigenlijk niet in gelooft, maar op Jezus' stem in beweging komen. En dan ontdekken dat er kracht is. Niet je eigen kracht, maar de kracht die God geeft. Gods kracht is in je. We hebben Pinksteren gevierd. Maar zolang je in je ja maar zit, dan vind je die kracht niet. Jezus breekt door de ja maars heen op een manier, ja, waar je haast kromme tenen bij krijgt. Dat doe je toch niet? Zoiets zeg je toch niet tegen iemand die echt niet kan? Misschien ben jij wel zo iemand. Je hebt het echt heel moeilijk. Alles zit je tegen. Wat je wil, dat lukt maar niet. En het is niet gek dat je moedeloos voelt en machteloos. En als iemand je probeert te bemoedigen, dan is er altijd wel een ja maar. En die klopt nog ook. Het is gewoon waar wat je vertelt. Je verzint het niet. En Jezus zegt, sta nou gewoon eens op. Gewoon, maar. Het is waar, je beperkingen zijn heus niet zomaar verdwenen. Je omstandigheden zijn niet opeens zomaar anders. Alleen, daar gaat het even niet over. Het gaat over je hartverlamming. Over je innerlijke houding. Sta nou gewoon eens op. En pak het leven dat God je wil geven. Hoe moeilijk je omstandigheden ook kunnen zijn. Voorbij al je ja-maars bestaat er zoiets als de kracht van het geloof. De kracht van de geest. Een leven van hoop en van verwachting. Dankzij Jezus. En Jezus staat voor je. Hij biedt het je aan. Of je het aanpakt, dat is een keus. Wat wil je? Als je 38 jaar op een matje hebt gelegen, dat is lang hè, en dan opeens kun je weer lopen. Op zijn minst zou je dan toch iets verwachten van blijdschap, dankbaarheid. Dat die man achter zijn weldoener was aangegaan, al was het maar om meer over hem te weten te komen. Het is gewoon opvallend dat het verhaal niet zegt dat in deze richting wijst. Eerder het omgekeerde. Dat hij niet echt geïnteresseerd was in Jezus. Als hij bij de tempel komt en Jezus weer ontmoet, is dat niet omdat hij Jezus aan het zoeken was. Jezus vond hem. En uit wat Jezus dan tegen hem zegt, blijkt dat Jezus zich nog steeds zorgen maakt om de man. Hij loopt dan wel weer, maar zijn hart is nog steeds niet genezen. En dan gaat de man voor de tweede keer terug naar de Joden om te vertellen dat het Jezus is geweest die hem had genezen op de Sabbat. Bij de eerste ontmoeting met de Joden moet hij toch hun vijandelijke gevoelens en houding hebben aangevoeld. En dat hij nu weer teruggaat naar diezelfde Joden, dat lijkt wel een soort verraad. Een verraad aan Jezus. Deze man heeft Jezus ontmoet. Hij heeft ervaren hoe Jezus dwars door hem heen keek. Hij heeft zelfs aan de lijve een demonstratie gekregen van Jezus' goddelijke macht. En het lijkt dat het hem niks gedaan heeft. Dat hij zich niet echt in zijn hart heeft laten raken. Dat is de zonde die Jezus aanwijst. Als hij zegt, zondig niet meer, anders zal je iets ergers overkomen. Zondig niet meer. Dat gaat niet over de mans zonde van de afgelopen 38 jaar of daarvoor, dat hij daarom ziek zou zijn geweest. Het gaat over de zonde van deze dag. Jezus die jouw hart zoekt en jij die dan ontwijkt. Jezus die je hart wil genezen en jij die maar blijft hangen in je ja-maars. Dan zal je iets overkomen dat erger is dan al die ja-maars bij elkaar. Want ja, maren, dat is de manier om dood te lopen. Als je verder leest in Johannes 5, dan zie je dat dit steeds de tegenstelling is. Gehoor geven aan Jezus, daar kom je van tot leven. Jezus ontwijken, zijn uitnodiging afslaan, ja, dan leef je zo het oordeel in. Dan gaat het van kwaad tot erger met je. Je loopt vast, je loopt dood. Je geestelijke hartsverlamming nu loopt uit op geestelijke hartstilstand. En begrijp goed. Het oordeel is niet dat God zegt, als jij zo doorgaat, dan zal ik je doden. Dat is het niet. Het oordeel in Johannes 5 is dat Jezus zegt, als jij zo doorgaat, dan zul je doodlopen. Het oordeel is het logische gevolg van de keuzes die je maakt. God wil je niet doden. Dat doe je zelf. Dat is het perspectief dat Jezus aanzet bij de man. Het zou niet gek zijn als die man naar zijn leven nu kijkt in het licht van zijn verleden. 38 jaar daar gelegen. En moet je mij nu zien? Dat zou je verwachten. Maar Jezus zegt, wat heb je aan twee gezonde benen als je op een doodlopende weg zit? De vraag is niet, waar kom je vandaan? De vraag is, waar wil je naartoe? En broers en zussen, laat die vraag eens binnenkomen. Precies daar waar jij je ja maar zet. Als je blijft hangen in je ja maars, kom je dan daar waar je naartoe wil? Kom je dan dichter bij waar God met jou naartoe wil? Dat je hart geneest, zodat jouw wil steeds meer wil wat God wil. En jij zo tot je bestemming komt, steeds meer een vrij mens, een liefdevol mens. Bezield door Jezus, bezield voor Jezus. Jezus die misschien niet altijd jouw verlamde benen geneest, maar wel je hart. Amen. Als Jezus zo voor je staat, met die woorden, wil je gezond worden, dan komt het aan op de vraag, hoe zal ik hem ontvangen? Daarover gaan we zingen. gaan naar de leefregels van God luisteren en vanmorgen doe ik de wetslezing vanuit die vraag. Wat wil je? Ik ben de Heer die jou vrijheid wil geven en gelukkig wil maken. En nu is de vraag, wil je alle houvast verliezen of wil je echte zekerheid? Vertrouw op mij alleen, dan zit je zeker goed. Wil je bedrogen uitkomen en teleurgesteld raken in mij? Of wil je rust en hoop houden, wat er ook gebeurt? Maak dan niet je eigen beelden van mij, maar leer me kennen zoals ik me bekend maak. Wil je dat ik me tegen je keer of dat ik achter je sta? Het is maar net hoe je mijn naam gebruikt. Als een verlengstuk van jezelf, alsof je over mij kunt beschikken. Of zoals een kind zijn vader roept in afhankelijkheid en vertrouwen. Wil je leeglopen, burn-out raken, steeds ongezonder worden? Of juist steeds vitaler en gezonder? Pleeg dan geen roofbouw door altijd maar door te gaan zonder rust te nemen. Maar neem je rust en doe dat bij mij en voed je met mijn liefde. Wat wil je? Gevangenen blijven van je verleden of daarvan vrij worden? Eer je vader en je moeder. Erken ze in de plek die ze hebben in jouw leven, ook als dat niet onverdeeld positief was. Wees eerlijk met ze en genadig. Dan kan jouw leven zich goed ontplooien. Wanneer je je voordeel zoekt door je medemens tekort te doen, bijvoorbeeld door die ander het licht in de ogen niet te gunnen, door vreemd te gaan of van een mens een lustobject te maken, door te stelen, door lelijke dingen en onwaarheid over anderen te spreken. Ja, wat wil je dan? Van op jezelf gericht zijn, word je alleen maar eenzaam en ongelukkig. Maar als je je naaste lief hebt en het goede voor je medemens zoekt, dan maak je niet alleen die ander gelukkig mee, maar ook jezelf. Wil je als een ontevreden en jaloers mens rondlopen? Of wil je juist rijk voelen? Wees dankbaar dat ik er voor je ben. En tevreden met wat het leven je toebedeelt. Dat is de levenskunst die niet afhangt van hoe dik je portemonnee is of hoe mooi je omstandigheden. Bij al deze geboden kun je steeds weer kiezen. Wat wil ik nou? Mozes zegt in Deuteronomium 30, als een soort nawoord bij de geboden van God, dan zegt hij, besef goed, zegt de Heer, vandaag stel ik je voor de keus tussen voorspoed en tegenspoed. Tussen leven en dood. Tussen zegen en vloek. De geboden die ik geef zijn niet te zwaar voor jullie. Ze liggen niet buiten je bereik. Je kunt ze in je opnemen en ze je eigen maken. Kies dan voor het leven. Heb de Heer je God lief. Wees hem toegewijd. Dan zal ik je zegenen en je eeuwig leven geven. Over die keus gaan we nu zingen. Uit het liedboek Het woord dat u ten leven riep. We gaan bidden met elkaar en we gaan ook danken voor de verjaardagen die we te vieren hebben. Timo van Wijnen, die is vandaag jarig, wordt 2 jaar. En deze week zijn ook nog Mila Abelsma jarig. Die is 6 jaar, wordt ze. Ben je hier, Mila? Of zit je daar? Denk het, hè? En Emily Seitema, die wordt 10. Die is er misschien. Ook niet? Nee, hè? Nee, ik zou het ook wel weten als ik jarig was. We gaan danken daarvoor. Het is vandaag zondag van de vervolgde kerk. We zullen bidden daarvoor. En we zullen bidden voor de colleges van burgemeester en wethouders hier in de Zuidwest-Friesland en ook in de Friese Marre, die allemaal kort geleden zijn geïnstalleerd. Laten we God zoeken. Ja, Heer, als u zo voor ons staat, als u ons het leven voorhoudt, de keus tussen het leven en de dood, tussen de zegen en de vloek, en we kijken u in de ogen, Heer, dan wat is er dan een warmte in die ogen van u? En wat een bewogenheid om ons. En wat een zorg om ons. Heer, als u soms duidelijk bent en scherp en confronterend en ontmaskerend, dan is dat om maar één reden, omdat u zo zielsveel van ons houdt. En dat u zo zielsgraag wil dat wij ons aan uw hart drukken, dat we ons aan u overgeven, dat we ons toevertrouwen aan uw liefde. Heer, we bidden, kom met uw liefde en met uw geest in onze jammers. U weet het wel. Heer, ook die jammers die wij misschien voor elkaar nog een beetje verstopt houden, maar u kent ons, ziet ons. En u trapt er niet in, gelukkig niet. U zoekt ons hart. Heer, kom in ons jammers en geef ons uw geest, zodat we in beweging durven komen, zodat we durven opstaan. Heer, dank u wel dat u zo ook weer met ons mee wil gaan, als we ons pad weer vervolgen de komende week. Met alle dingen die er zijn, alle onopgeloste problemen, alle onbeantwoorde vragen, alle onoverzienbare nood en pijn en angst. Heer, het is er allemaal. En in dat alles, daar bent u ook. Naast ons, bij ons. Leer ons af ons te verschuilen en leer ons te schuilen bij u. En ook bij elkaar. Geef dat we ook samen een mooie schuilherberg zijn als gemeente. Dat we elkaar ook veilige schuilplekken kunnen bieden in ons hart. Waar uw genade en uw liefde de toon zet. Heer, zegen ons zo als gemeente. Dank u wel voor alles wat er te vieren is. Mooie dingen in het leven. Geluk, voorspoed. Verjaardagen. Dank u wel dat Timo vandaag jarig is. En van de week ook Mila en Emily. Heer, zegen hun jonge levens. En laat ze het voelen op de een of andere manier dat er van ze gehouden wordt. En dat ze welkom zijn. Zegen hun ouders daarbij ook als instrument van uw liefde. Heer, we bidden ook voor al onze broers en zussen die op plekken in de wereld wonen waar ze het leven zuur gemaakt krijgen. Alleen omdat ze christen zijn. Dat ze vervolgd worden, gecontroleerd, gevangen genomen, gemarteld, geëxecuteerd. Al die dingen, Heer, we weten ervan. Verschrikkelijk. Heer, geef hen moed en kracht om vol te houden, om trouw te blijven. Heer, het zijn niet alleen christenen die vervolgd worden om hun geloof. Ook mensen van andere religies hebben daarmee te maken soms. Heer, leer het ons af om elkaar het leven onmogelijk te maken. Alleen om wat je gelooft of om wat je denkt. Heer, het is zo verschrikkelijk dat wij mensen elkaar dat aandoen. Geef dat wij als christenheid ook een contrastgemeenschap kunnen laten zien. Waarin we met de verschillen niet op die manier omgaan, maar juist verbindend en helend. Heer, we bidden voor onze overheden hier in Zuidwest-Friesland en in de Friese Marre. De wethouders en de burgemeesters. Heer, die net aan een nieuwe termijn begonnen zijn. Heer, we bidden of u ze wilt kronen met wijsheid. Dat ze echt het belang van het land en van de provincie en van de mensen op het oog hebben. Heer, dat ze echt de gemeenschap kunnen dienen op de hoge en machtige plek die ze hebben. Geef dat ze daarin ook een zuiver hart hebben. Heer, we bidden voor de wereld waarin we leven. We willen vooral danken dat deze op drift geraakte wereld gewoon kleiner is dan uw hand. Uw hand, Heer, waarin de oceaan is als een druppeltje water. Zo is ook deze hele wereld met al die oorlogen en al die machtsverhoudingen en al die onzekerheden. Heer, het is in uw hand gewoon een balletje waar u alle macht over heeft. En wat u niet uit de hand zal lopen. Heer, we danken u dat u er bent. Als de machtigste koning, machtiger dan alle machthebbers bij elkaar. Heer, maar het is wel verschrikkelijk wat we elke dag op het journaal zien. We bidden, wilt u het kwaad terugdringen? Wilt u slechte leiders een halt toeroepen? Wilt u goede leiders geven? En wilt u vooral gauw terugkomen, Heer Jezus, zodat dit niet nog langer hoeft te duren. We zien er naar uit dat u komt om alles goed te maken en aan alle tranen af te poetsen en al het lijden voorbij te laten zijn. Heer, kom gauw in Jezus' naam. Amen. Tijd voor de collecte nu en dan zullen de kinderen terugkomen en dan gaan we eerst naar het kinderlied luisteren. Of misschien wel meezingen als we het kennen. En daarna ons slotlied. huis gaat, ontvang eerst de zegen van God. De genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap, de eenheid van de Heilige Geest met jullie allemaal.